Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Dromenjager de podcast. In deze aflevering wil ik het met je hebben over een interessant symbool. Eigenlijk meer een richting. En dat heeft alles te maken met links en rechts, boven en onder, voor en achter, oost, west, zuid en noord. Als we de Bijbel lezen, zien we heel vaak dat God een richting aangeeft in zijn woord. Hij geeft aan een windrichting of letterlijk links of rechts. Hij heeft het vaak over niet naar links of naar rechts uitwijken. En wat God daarmee eigenlijk wil zeggen tegen ons is dat we het rechte pad blijven volgen. De rechte weg die hij voor ons heeft. De nauwe weg die hij voor ons heeft. Het gaat over de rechte weg, over de paden die hij recht maakt. En dat we daarvan niet afwijken naar links of naar rechts. Dat we niet ons laten afleiden naar links of naar rechts. En tegelijkertijd spreekt de Bijbel ook heel veel over de linker en de rechterhand van de mens of van God. Het is echt interessant om te kijken hoe vaak er gesproken wordt in de Bijbel over de rechterhand van God. Nou, even een kleine tip. Veel mensen vragen dit aan mij. Hoe vind jij al deze dingen in de Bijbel? Nou, als jij een Bijbel-app hebt, bijvoorbeeld van YouVersion, dan zit daar een zoekterm op. En als je op die zoekterm klikt, dan kan je vervolgens intoetsen bijvoorbeeld rechterhand. En dan krijg je alle Bijbelteksten met rechterhand erin. Nou, kleine tip van mij. Hartstikke slim om te doen. En je zou je echt verwonderen hoe vaak het woord spreekt over de rechterhand van God. Nou, bijvoorbeeld Psalm 139, vers 10. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand zou mij vasthouden. Dat is een van de teksten waar de Bijbel spreekt over de rechterhand van God. We lezen dit ook bijvoorbeeld in Jesaja. Jesaja spreekt over dat de heilrijke rechterhand van God ons vasthoudt, ons rechtop houdt. Nou, ik heb vele teksten hier eventjes erbij gepakt waar er gesproken wordt over de rechterhand van God. Maar ik wil eigenlijk met je kijken naar de overeenkomsten. Iedere keer wanneer er gesproken wordt over de rechterhand van God, dan gaat het over de kracht van God. Niet de kracht van ons, maar de kracht die vanuit God is en die hij aan ons geeft. Waarmee hij ons leidt, waarmee hij ons beschermt, waarmee hij ons kracht geeft. En tegelijkertijd kunnen wij daar dus ook uit putten, zou je zeggen. Ik ga je een tekst voorlezen. Die staat in Psalm 16, vers 8. En David zegt dit: ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Omdat God aan zijn rechterhand is, wankelt hij niet. En deze tekst spreekt over David die zegt: God is mijn bron van kracht. Niet mijn eigen kracht, maar Gods kracht. Super mooi, toch? Psalm 16, vers 8 kun je dat vinden. Nou, ik kan je nog vele teksten opnoemen waar er gesproken wordt over de rechterhand van God. Maar elke keer is daar een overeenkomst en gaat het over de kracht van God. Jozua 4, vers 24 bijvoorbeeld. Opdat alle volken van de aarde zouden weten dat de hand van de Heere sterk is. Jozua 4, vers 24. Hoe mooi. Gods rechterhand, heilrijke rechterhand, gaat over de kracht van God die hij aan ons geeft, aan ons wil geven, waarmee hij ook krachtig beweegt. De Bijbel zegt ook dat Jezus zit aan de rechterhand van God. Nou, we weten dat Jezus is God. En deze tekst spreekt dat Jezus zit aan de rechterhand van God. En het spreekt over de autoriteit van Jezus. De autoriteit van God. De troon van God. Die boven elke andere troon staat. De rechterhand van God spreekt dus niet alleen over kracht, maar ook over autoriteit. Goddelijke autoriteit. Hoe mooi is dat? Nou, tegelijkertijd zien we dus ook dat de Bijbel spreekt over de linkerhand. De linkerhand. Nou, voordat we daarna gaan kijken, wil ik je nog even wat dingetjes meegeven die mij opvielen. Zomaar wat dingetjes die ik tegenkwam toen ik me ging voorbereiden op het opnemen van deze podcast. Bijvoorbeeld het volk Israël, die trok door de woestijn, die zette elke keer op een andere plek hun kamp op. Nou, je kan dit nalezen in de Bijbel, maar dit waren geen 10 of 20 mensen. Dit was een gigantische groep aan mensen. Vee, kinderen, volwassenen, familie, gezinnen, enorme groep met mensen. En elke keer sloegen ze hun kamp op een andere plek. En als je dat nader gaat bekijken, en je kan hier prachtige dingen over vinden, over de samenwerking tussen christelijke archeologen en bijbelleraren. Echt een aanrader om eens een keer naar te zoeken, bijvoorbeeld op YouTube. Is dat de kampen van de Israëlieten werden opgezet in de vorm van een rechtervoet. Een rechtervoet. Hoe typisch. En ik geloof dat dat eigenlijk gekoppeld is aan de belofte van God die hij gaf, waarin hij zei, elke plek waar je voet zou zetten, die plek geef ik je. Iedere plek waar jouw voeten staan, die plek geef ik je. Dat was een belofte van God. En het gaat hier over dus de belofte van God. Maar hiervoor hadden ze dus ook het geloof nodig dat dit daadwerkelijk mogelijk was. Dus het gaat over autoriteit, dus innemen van nieuw grondgebied. Het gaat over dat mogelijk wordt gemaakt door de kracht van God. En de mens heeft daarvoor geloof nodig. Dus de rechterkant van God, wanneer er gesproken wordt over rechts, gaat het over kracht, autoriteit, maar ook mogelijkheid en geloof. Ik vind het fantastisch om dit zo te lezen. En tegelijkertijd zien we dus ook in de Bijbel dat er heel vaak gesproken wordt over Gods hand en niet Gods handen, maar over zijn hand. Blijkbaar is er gewoon een groot verschil in de Bijbel tussen links of rechts. En waar spreekt dan de linkerhand van God over? We zien op verschillende plekken zien we dat er gezegend wordt door de Vader. Dat hij zijn kinderen zegent en dat er specifiek wordt gesproken over linker en rechterhand. Ik ga je een tekst geven. Even zoeken waar die staat. Ja, Genesis 48 vers 14. Daar worden Manasse en Ephraim gezegend. En dan staat er dit. Zijn rechterhand legde hij op het hoofd van Ephraim, hoewel deze de jongste was. En hij legde zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij kruiste zijn handen, hoewel Manasse de eerstgeborene was. En eerstgeborene, zijn linkerhand ligt op de eerstgeborene, spreekt over geboorterecht, spreekt over waar je geboren voor bent om te doen, bestemming. Linkerhand, bestemming. Prachtig beeld ook van waar je voor je geboren bent. En je kan vele teksten ook vinden in de Bijbel waar er gesproken wordt over rechter en linkerhand. Spreuken 3 vers 16 staat, lengte van dagen is in haar rechterhand en in haar linkerhand zijn rijkdom en eer. Matthäus 20 staat bijvoorbeeld. Komt een moeder met haar twee zoons bij Jezus en dan staat er dit. Zij zei tegen hem, tegen Jezus, zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten, de ene aan uw rechter en de andere aan uw linkerhand in uw koninkrijk. Nou, Jezus gaat hierop in en dat is weer een heel ander verhaal. Het gaat over links en rechts. Over links en rechts. Je kent vast ook wel de tekst, laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet als het gaat over geven. Waar Waar ben je bestemd voor en waar heb je geloof voor? Zijn twee verschillende dingen die ook prachtig kunnen samenwerken. Oké, links en rechts dus. Interessant. Dus wanneer jij in een droom of in een beeld heel opvallend naar links of naar rechts gaat. Of wanneer het jou echt opvalt dat het je linkerhand of je rechterhand is. Of, nou ja, ik zeg het wel vaker. Als het je echt opvalt, is het iets waar God doorheen wil spreken. Links of rechts. Je linkerarm, je linkerbeen of de rechterkant van je lichaam. Nou, wat het ook is. Kijk eens naar deze teksten in de Bijbel en met deze tips ga er eens mee aan de slag. Andere mogelijkheden over rechts en links is dat God het gebruikt als een soort woordspel. En ik merk dat in mijn relatie met God en hoe meer en meer ik hem leer kennen, dat God ook vaak speelt met woorden. En ik geloof dat God houdt van woorden. Hij is het woord en hij heeft zoveel lagen gestopt in zijn woord. God houdt van woorden. Hij houdt van diepere lagen betekenissen in woorden. En we mogen hem ook op die manier leren verstaan. En als we kijken naar het woord rechts, dan kan dat ook staan voor recht. Recht doen, rechtvaardigheid, het juiste doen. En links kan dus ook staan voor link, voor gevaarlijk, waarschuwend, iets wat niet wijs is. Of zoals wij links en rechts kennen in de politiek. Nou, dat zijn ook zomaar wat ideeën, wat mogelijkheden waardoor God heen spreekt. Ook nu weer ligt het aan de context van de droom of het visioen. Andere richtingen die wij kennen en die ook de Bijbel gebruikt om erheen te spreken, dat zijn de windrichtingen. Oost, west, zuid en noord. Nou, om te beginnen wil ik kijken naar het oosten. In het oosten komt de zon op. De zon komt op elke dag opnieuw in het oosten. Dus het oosten kan spreken van een nieuwe dag, van een nieuw begin, van het begin van iets, van een geboorte, van een geestelijke geboorte, van iets nieuws wat God geeft. Iets wat net ontspruit, wat net begint. De Bijbel spreekt ook over dat onze zonden weggedaan worden, zo ver als het oosten van het westen is. Dus dat onze zonden niet meer te vinden zijn. En je zou kunnen zeggen dat het oosten hierin staat voor de wet en het westen voor genade. En hoe ver die ook uit elkaar, die zijn eindeloos, er is geen oosten of westen, er is daarin geen begin of eind. Dan zou je kunnen zeggen dat het oosten staat voor de wet. Oosten kan ook staan voor een oosterse religie. Een oosterse religie. Er zijn vele stromingen vanuit het oosten. Van allerlei voeding, beweging, gezondheidsproducten, middelen, supplementen. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Oosterse religies. En God roept ons op om geen andere God als hem te dienen. Dus dit is ook een mogelijkheid. Het is eigenlijk ook weer zo'n soort woordspelletje bijna. Oosters. Oké. Het noorden. De Bijbel zegt dat het noorden is de plek waar God woont. Het spreekt van de hemel. Het spreekt van de hemelen. De drie hemelen. Tweede hemel is ook waar de geestelijke strijd zich eventueel, waar de geestelijke strijd zich bevindt, dus waar die plaatsvindt. Dus het noorden kan ook spreken van geestelijke strijd of geestelijke beweging. We gaan spreken van de hemel, van de plaats waar God woont. En tegelijkertijd, afhankelijk van het context, kan het noorden ook staan voor een koude plek. Wij kennen het noorden ook als een plek die vaak kouder is als het zuiden. En net afhankelijk van wat er gebeurt in jouw droom. Het noorden. Het zuiden. Het zuiden kan staan voor de natuurlijke mens, het vlees, verleiding, zonde. Maar ook voor een warm gebied. Voor warmte, voor verwarming, voor ontspanning. Wij kennen het zuiden in deze tijd als een plek waar veel mensen naartoe gaan op vakantie. Even afhankelijk van de landen, maar veel mensen trekken naar het zuiden. Kan staan voor ontspanning, voor vakantie. Helemaal afhankelijk van de context van de droom. Het westen. Het westen is de plek waar de zon ondergaat. Dus dat kan betekenen dat het spreekt van het einde van een bepaalde periode, het einde van een tijdperk. Het kan staan voor genade, omdat de zon van God over ons leven opgaat en ook nooit ondergaat. Gods genade stopt niet, afhankelijk ook weer van de context. Oké. En tegelijkertijd spreekt de Bijbel ook dat de wind van Gods geest, dat die vanuit het noorden, oosten, zuiden en westen zou komen en over de aarde zou komen. De glorie van God zal de hele aarde bedekken. Dus alle windrichtingen betekent ook de hele aarde, de gehele aarde. Dus als je een droom krijgt over 4 windrichtingen, dan gaat het ook over alle hoeken van de aarde, de complete schepping. Oké. Nou, ik noemde het al in een andere podcastserie. Het kan zijn dat het specifiek jou opvalt dat er iets gebeurt voor jou of achter jou. Aan de zijkant van jou. Of dat je ergens rondom loopt en rondjes omheen loopt. En ik ga je ook daarin nog een keertje meenemen. Ik noemde het al in de podcastserie die gaat over het huis. En de verschillende kamers in een huis. Had ik het over de voortuin en de achtertuin. Nou, de voortuin allereerst. Dat is een plek waar we dingen zien aankomen. Naar onze voordeur. Dus de deur van ons leven. Van ons huis. Het kan heel vaak staan voor de toekomst. Voor profetie. Voor nabije toekomst of verre toekomst. Hè? Dus soms zie je in de verte iets aankomen. Of het is al dichtbij. Iets wat God gaat doen in de toekomst. Iets wat nog voor je ligt. En de achtertuin kan dus spreken van je verleden. Ver weg of nabij verleden. Het kan spreken over de generaties. Het kan spreken over iets wat er gebeurd is. Wat God wil onthullen. Waarvan jij het misschien niet eens meer weet. Dus als het wederom je opvalt dat iets voor je gebeurt of achter je gebeurt, zijn dit de mogelijkheden. En onthoud altijd, God kan altijd nog vele andere dingen zeggen hierdoorheen. De zijkant spreekt vaak van het nu, waar je nu bent. Maar kan ook spreken van relaties, vriendschappen, mensen die langs zij komen. Mensen die met jou meewandelen, die met jou opwandelen. De zijkant. Rondom. Wanneer jij rondom iets loopt. Ik had laatst ook iemand die zei, ik bleef maar draaien rondom een bepaald gebouw. Rondom heeft vaak te maken met iets waar je omheen draait. Wat je probeert te vermijden. Wat dus eigenlijk niet nodig is om daar zoveel tijd en energie aan te verspillen. Wat waarschijnlijk iets is waarvan God zegt van, hey, kijk het recht aan en pak het beet en ik ben bij je en ik verleen je die kracht met mijn heilrijke rechterhand. Nou, vele mogelijkheden zoals je hoort en richtingen zijn altijd interessant. Links en rechts is interessant. En wanneer jij specifiek in een droom ziet dat het jouw rechtervoet is bijvoorbeeld en het valt je gewoon op, dan is het iets waar God doorheen wil spreken. Ik had laatst een droom en dat is eigenlijk een beetje een combinatie van deze podcast en mijn podcast over schoenen en kleding. Het is nog niet zo lang geleden en in die droom zag ik dat ik 5 paar nieuwe schoenen had gekregen. En het opvallende aan deze schoenen was dat ze allemaal een vrij hoge hak hadden. En ik zag van elk paar schoenen alleen het rechterpaar. In de droom verwonderde ik mij over de schoenen. Ik vond ze echt, echt mooi. En in dagelijks leven loop ik wel eens op hakken. Maar ik ben niet iemand die elke dag op hele hoge hakken loopt. Maar in de droom dacht ik van ja, dit past nu ook veel beter bij mij. Dit klopt gewoon, dit past. En bij de fase waarin ik nu zit. Dus we hadden daar 5 paar schoenen met hoge hakken waarvan ik de rechterschoen zag. En wat God hierdoorheen wilde zeggen, was dat hij mij genade gaf, het getal 5, om op een hoger level te wandelen, de hakken, een hoger level, in zijn kracht, de rechterschoen. Dus hij gaf mij de genade om te wandelen in een hoger level in zijn kracht. Snap je wat ik bedoel? Kan je mij volgen in deze manier van uitleg? Nou, ik ga ervan uit van wel. In dit geval wilde God ook nog specifiek over 5 gebieden spreken. En ben ik gaan zitten met hem en gevraagd, Heer, wat wilt u zeggen? Welke 5 gebieden zijn dit? En God sprak daarover en ik heb dat aangenomen en ik ben daarin gedoken. En ik heb mijn hart geopend wat God wilde doen in mij, zodat ik ook daadwerkelijk in dat hogere level kon stappen. Waar hij mij genade voor gaf. Dus ik wilde met hem meebewegen daarin. En dat is dus vervolgens dus zo'n droom, zo'n woord van God in actie brengen. Want God geeft niet alleen dromen om ons een goed gevoel te geven of een aai over onze bol te geven, al doet hij dat graag. Hij geeft, hij spreekt in ons leven om ons aan te zetten. Om ons in beweging te brengen, om ons in actie te brengen, om ons uit te nodigen bij hem, om ons uit te nodigen om met hem mee te bewegen, om uit te nodigen om met hem de wereld in te gaan en Jezus te laten zien. Oké. Ik zegen jou hierin. Ik zegen jou met moed. Ik zegen jou met kracht. Ik zegen jou met de heilrijke rechterhand van God in Jezus' naam.